Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Wij gaan zingen, gemeente, over waarheid en leugen, naar aanleiding van het 9e gebod, waar we een preek over gaan lezen. We doen dat uit Psalm 111. Psalm 111 gaat over Gods waarheid, ook in het bewaren van zijn verbond. En dat zien we met name in het 5e vers van Psalm 111. Het staat: het is trouw al wat hij ooit beval, het staat op recht en waarheid pal. Wij zingen uit Psalm 111, vers 1 en vers 5. Gelezen uit Efeze 4, vers 17 tot en met 32, de brief van Paulus aan de gemeente van Efeze, vierde hoofdstuk, vers 17 tot en met 32. Wij luisteren eerst naar de woorden van Gods heilige wet, en daarna zingen we opnieuw over waarheid en leugen uit Psalm 5, vers 6, Gij Heer verdelgt de leugenspreker, maar ook vers 7, maar mij ontmoet uw mededogen. Psalm 5, vers 6 en 7, na de wetlezing.
God sprak al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis, uitgeleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverige God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelve. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan. Gij zult niet echtbreken. Gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Lezen we nu Efeze 4 vanaf vers 17. Ik zeg dan dit en betuig het in de Heere, opdat gij niet meer wandelt gelijk als de andere heidenen wandelen, in de ijdelheid van hun gemoed, verduisterd in het verstand, vervreemd zijnde van het leven Gods door de onwetendheid die in hen is, door de verharding van hun harten, welke ongevoelig geworden zijnde, zichzelf hebben overgegeven tot ontuchtigheid om alle onreinheid gieriglijk te bedrijven. Doch gij hebt Christus alzo niet geleerd, indien gij maar hem gehoord hebt en door hem geleerd zijt, gelijk de waarheid in Jezus is. Te weten dat gij zoudt afleggen aangaande de vorige wandel, de oude mens, die verdorven wordt door de begeerlijkheden der verleiding, en dat gij zoudt vernieuwd worden in de geest van uw gemoed, en de nieuwe mens aandoen, die naar God geschapen is, in ware rechtvaardigheid en heiligheid. Daarom legt af de leugen en spreekt de waarheid, en iegelijk met zijn naaste, want wij zijn elkanders leden. Word toornig en zondig niet, de zon gaat niet onder over uw toornigheid, en geeft de duivel geen plaats. Die gestolen heeft, stelen niet meer, maar arbeiden liever, werkende dat goed is met de handen, opdat hij hebben mede te delen degene die nood heeft. Geen vuile reden ga uit uw mond, maar zo er enige goede reden is, tot nuttige stichting, opdat zij genade geven dien die ze horen. En bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag van de verlossing. Alle bitterheid en toornigheid en gramschap en geroep en lastering zijn van u geweerd, met alle boosheid. Maar zijt jegens elkander goedertieren, barmhartig, vergevende elkander, gelijk ook God in Christus ulieden vergeven heeft. Tot zover de schriftlezing.
We zingen verder over waarheid en leugen uit Psalm 15, vers 1, 3 en 5. Psalm 15, vers 1, 3 en 5. Vers 1, wie zal verkeren, grote God, in uw tent? De vraag is daar, wie mag bij de Heere zijn? Wie kan bij hem wonen? Vers 3 geeft het antwoord, die met zijn tong niet achterklapt en geen kwaad doet aan zijn metgezellen. En vers 5, wie aldus oprecht en deugdzaam leeft, zo eindigt vers 5, zal nimmer wankelen op zijn wegen. Psalm 15, vers 1, 3 en 5. gemeente aan de beurt is, zondag 43 van de Heidelbergse Catechismus. We lezen in vraag 112, wat wil het negende gebod? Dat ik tegen niemand vals getuigenis geef, niemands woord verdraai, geen achterklapper, dat betekent roddelaar of lasteraar ben, niemand licht of onverhoord oordeel of help veroordelen, maar allerlei liegen en bedriegen als werken die de duivel eigen zijn, vermijd. Tenzij dat ik de zware toorn van God op mij laden wil. Insgelijks dat ik in het gericht, dat is in rechtszaken, en in alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprecht spreek en beleid, ook mijn naasten eer en goed gerucht naar mijn vermogen, zoveel ik kan, voorsta en bevorder. Het gaat over waarheid en leugen. En we staan stil bij drie thema's. In de eerste plaats hoe de leugen het won van de waarheid. In de tweede plaats hoe de waarheid het won van de leugen. En in de derde plaats hoe de waarheid het wint van de leugen. Hoe de leugen het won van de waarheid. Hoe de waarheid het won van de leugen. En hoe de waarheid het wint van de leugen. Stel je voor, meisjes, jongens, dat je niet kan praten. Er zijn mensen die zo erg gehandicapt zijn dat ze niet kunnen praten. Dat is heel erg. Dan kun je bijvoorbeeld niet vragen, mama, mag ik een snoepje? Of, papa, help eens met pijl en boog maken. En je kunt je verhalen niet vertellen. Ik ben in het bos geweest en weet je wat ik daar gezien heb? Een eekhoorn met zo'n grote pluimstaart. Nee, je kan niets zeggen. En moet je eens voorstellen dat het dan nog erger wordt. Dat niet alleen jij niet kunt praten, maar dat anderen ook niet kunnen praten. Dat er geen taal zou zijn. Dan kan je met niemand spreken. Ook niet met God. Wat zou dat eenzaam zijn? Je zou dan nooit blij kunnen roepen. Wat heeft de Heere ons groot en heerlijk geschapen? Toen hij aan de mens het vermogen gaf om met elkaar te kunnen spreken. We kregen ons spraakvermogen van de Heere om met hem als schepper te kunnen communiceren en om hem te loven. Dat hoorde bij de schepping naar Gods beeld en naar Gods gelijkenis. We leken op God, sprekend. Adam en Eva konden met elkaar praten. Adam kon tegen Eva zeggen, Eva, zullen wij de Heere prijzen? En dan kon Eva zeggen, ja, laten we dat doen. Dat is de hoge kom af van de taal, van het woord, het communicatiemiddel bij uitstek. Het spraakvermogen als wonderschone gave, gekregen om God te loven. Om tot hem te bidden. Om hem te danken. Om met hem te spreken. Maar ook om als mensen met elkaar te kunnen praten. En om je diepste zielenroerselen onder woorden te brengen en de ander daarin te laten delen. Stel je voor, je hebt verkering en je kan niet praten. Je kan niet praten samen over de gevoelens van je hart. Zie je nu hoe belangrijk dat is? Het woord, de taal, is een heerlijke, een heilige gave van God. Maar er is iets heel ergs gebeurd. De leugenaar kwam tussen beiden, de duivel. Die wordt in de Bijbel genoemd de vader der leugen. Dat betekent, de leugen komt bij hem vandaan. En hij is de aanstichter van alle liegen en bedriegen. Hij sprak in het paradijs. En zijn woorden waren leugens. Is het ook waar dat God gezegd heeft, van al die bomen mag je niet eten? Wat een God, dat moet je niet geloven. Weet je waarom je dat niet mag? Dan word je net als God en dat wil de Heere natuurlijk niet. Dat gebod dat je niet van de boom mag eten is geen liefdesgebod. Dat is puur eigenbelang van God. God heeft jullie helemaal niet lief. En zo zat de duivel te stoken. Het is zijn hartstocht om het woord van God en het spreken van God verdacht te maken en voor te stellen als onbetrouwbaar. Dat is sluw en geraffineerd. Is het ook dat God gezegd heeft? Hij zegt niet, het is niet waar. Nee, hij zaait twijfel. Twijfel aan het woord van God. Aan Gods betrouwbaarheid. Aan de waarheid van Gods liefde. En toen is dat vreselijke gebeurd. Adam en Eva geloofden de leugenaar in plaats van God die niet liegen kan. Ze geloofden de leugen. En sindsdien is de mens in zijn element met de leugen. Adam hield God voor een leugenaar. Erger kan het niet. Want God zegt, ben ik een God dat ik liegen zou? Wat uit mijn mond gaat, staat op recht en waarheid vol. God die zijn beloften houdt in zijn oordelen en in zijn bedreigingen. Indien gij van de boom eet, dan zult u sterven. De God, die heerlijke, heilige God, die ons de schitterende gave van de taal gegeven heeft, die hebben wij tot een leugenaar gemaakt. Willens en wetens. We hebben de waarheid van God verworpen en ons verkocht aan de aartsleugenaar. Wat zijn wij diep gevallen. En daar leven we nu in, wie en wat we ook zijn. We leven in de leugen zoals een vis in het water, want de bron is vergiftigd, de bron van onze taal, de bron van ons denken. Als de Heere dan zijn verloren schepsel opzoekt en oproept om voor hem te verschijnen, dan is het niet zo dat Adam met een mond vol tanden staat. Was dat maar zo. Had hij zijn mond maar dicht gehouden en had hij zijn hoofd maar gebogen in schaamte voor God, gezwegen in schuldbesef, had hij maar gezegd, o God, ik kan mijn mond niet open doen van schaamte. Maar nee. Hij gebruikt de schone gave van de taal en van het woord om God te beschuldigen en zijn eigen vrouw te betichten. Sprekend zijn vader, maar nu de vader der leugen. We horen het Adam zeggen, de vrouw die u bij mij gegeven hebt, u bent de schuld, heren. Hier is de taal ten kwade gekeerd tot aanklacht. Tot oneerlijkheid, tot zelfbedoeling en tot zelfhandhaving. Niet meer een middel om te verbinden, maar om te verbreken en te verdelen. En hoe is sinds de tijd van de zondeval die schone gave nog verder gedevalueerd en ontaard? De leugen heeft het gewonnen van de waarheid. Gelukkig laat de Heere in zijn algemene genade nog waarheid en trouw onder de mensen bestaan. Daarom is samenleven nog mogelijk. Maar de aarde is wel een wingewest geworden van de leugenaar en een brandhaard van bedrog en list en leugen. En God weet het. En hij haat het, want hij kan het niet verdragen. En daarom spreekt hij er ons op aan, eerlijk en onomwonden. God liegt niet mee. Hij is gebleven wie hij was en eeuwig zijn zal de waarheid. We zien Israël staan aan de voet van de berg Horeb. En de waarachtige spreekt zijn negende godswoord uit tot heil van het volk. Ik ben de Heere uw God. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Niet tegen mij, maar ook niet tegen uw naaste. U zult de naam van uw naaste niet bekladden en de naam van de Heere uw God niet bezoedelen. Dat is mijn eer te na. Dat geeft geen pas voor mijn volk, dat ik heb aangenomen uit alle volken der aarde tot mijn volk. Het geeft geen pas voor het volk dat onder mijn leiding staat en dat ik bij de steenovens van Egypte heb weggehaald, zodat de slavenzweep de ruggen niet meer striemt. U bent uitgeleid uit het diensthuis. Ik heb mijn genadeverbond met u opgericht. Ik ben de Heere uw God. Dan past het niet om tegen mij te liegen en te liegen tegen je naaste. Maar ik weet wie je bent en hoe de macht van de leugen en het raffinement van de grote leugenaar zijn geweldige invloed laat gelden in je hart, je leven en je woorden. Ik weet hoe arglistig het mensenhart is, dat uw keel een geopend graf is. Huiver maar, gemeente, bij de woorden uit Romeinen 3, hun keel is een geopend graf. Met hun tongen plegen ze bedrog. Slangenvenijn, dat betekent slangengif, is onder hun lippen. Hun mond is vol van vervloeking en bitterheid. Wat een ontzettende werkelijkheid. God weet dat. En daarom zegt hij, doe dat toch niet. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Daar heb ik u de taal niet voor gegeven. Ik gaf het woord, de taal, niet om elkaar te beliegen en te bedriegen. Ik gaf u een woordenschat niet om de waarheid daarmee te ontkennen en te versluieren en er maar een beetje omheen te draaien. Ik heb u het woord gegeven om aan de waarheid getuigenis te geven. Wat denkt u? Zou Israël niet beschaamd hebben gestaan daar aan de voet van de Sinaï? En wij? Staan we niet diep schuldig? Wat is het nodig dat die geboden ons steeds opnieuw voorgehouden worden? Anders zou u nog misschien denken dat u het er wel aardig van afbrengt. Als u op zondagmorgen luistert naar de wetlezing en dan past u het op uzelf toe, dan komt u nooit uit boven de gestalte van zondaar. Vandaag is het de negende keer dat God ons een van zijn wetswoorden voorhoudt. Misschien dacht u dat het met het negende gebod wel meeviel in uw leven. Ik hoop dat u hoort dat dat niet zo is. Dat de Geest erin meekomt en dat hij het in uw hart schrijft. Zodat u zegt, schuldig ben ik, Heere, aan al uw geboden, maak mij oprecht. Maar God laat ons niet vallen om ons te laten omkomen. Hij doet het om ons op te vangen en uit te drijven naar de genade die er is in Christus Jezus onze Heere. God zegt ons de waarheid, maar niet op een ongenadige manier. Hij is eerlijk, maar opdat wij zijn wet zouden bijvallen en de waarheid zouden erkennen zoals David. Als hij in Psalm 51 zegt, u hebt gelijk, Heere, ik heb gezondigd. Dat is heel wat als je dat beleidt voor God en de mensen, ik heb gezondigd. Liever draaien we ons eronder uit. Dan denken we dat het wel meevalt en dat we zo slecht niet zijn. We moeten leren beleiden, ik heb gezondigd. Beleidt u dat ook voor God? Hebt u daar ook verdriet over? Zoals David zei, ik heb gezondigd en gedaan wat kwaad was in uw oog. Ik ben uw gramschap waardig, Heere, u bent rechtvaardig. U bent rein in uw richten en rechtvaardig in uw spreken. Om de wet van God bij te vallen, geeft de Heidelbergse catechismus aan wat bij God verboden is en wat door God vervloekt is. Dat ik tegen niemand vals getuigenis geef. Niemand zijn woorden verdraai. Geen achterklapper of lasteraar zijn. Niemand licht en onverhoord oordeel of help veroordelen. Maar allerlei liegen en bedriegen als eigen werken van de duivel vermijd. tenzij ik de zware toorn van God op mij laden wil. De catechismus noemt hier een aantal voorbeelden. En daaronder is alles te vangen. Vals getuigenis geven, woorden verdraaien, roddelen, lasteren, onverhoord oordelen. Al die dingen, dat liegen en bedriegen, dat zijn werken die de duivel eigen zijn. En de straf die erop staat is Gods zware toorn. In Openbaring lezen we dat in het nieuwe Jeruzalem geen leugenaar zal binnenkomen. Zo ernstig neemt God waarheid en leugen. En omdat in het paradijs de leugen het gewonnen heeft van de waarheid, daarom wint ook in ons dagelijks leven de leugen het zo vaak van de waarheid. Je ziet het om je heen. En als je eerlijk bent, ook in je eigen leven. Producten die aangeprezen worden als van de beste kwaliteit, terwijl ze van slechte kwaliteit zijn. Iemand die zijn auto te koop zet en zegt, de teller staat nog maar op 90.000 kilometer. Maar de kilometerstand is wel teruggedraaid. Politici spelden de mensen van alles en nog wat op de mouw. En er worden allerlei beloften gedaan die niet waargemaakt worden. We zien dit ook in de pers en media. Daarin openbaart zich ook de macht van de leugen. Iemands woorden verdraaien. Journalisten kunnen mensen dingen laten zeggen die ze nooit gezegd hebben. Door woorden weg te halen of in een andere context te zetten. Je kunt iemand maken en breken door iets uit de tekst weg te halen of een woordje te veranderen. Een voorbeeld van het veranderen van één woordje. De Heere Jezus zei, en hij bedoelde zichzelf, breek deze tempel en ik zal hem in 3 dagen oprichten. En wat maakten ze ervan? Deze heeft gezegd, ik zal de tempel die met handen is gemaakt afbreken. Alsof het over de tempel in Jeruzalem ging. Ze maakten hem uit voor leugenaar. En in de Bijbel komen we meer voorbeelden tegen van liegen. Denk aan Jacob, hoe hij zijn oude vader bedroog met de geitenvellen om zijn armen. Denk aan Ananias en Safira. Hebt u het land voor zoveel verkocht? Ja, voor zoveel. Gods toorn is zwaar over hypocrieten en schijnheiligen. Gij zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Niemands woorden verdraaien. Niet roddelen, niet lasteren. Roddelen, dat doen ze achter je rug. En een lasteraar doet dat meer openlijk, misschien wel in je gezicht. De lastertong is de gevaarlijkste van alle tongen, want daar kun je je niet tegen verdedigen. Een lasteraar kan met 1 woord iemands goede naam door het slijk halen en de kroon van zijn hoofd drukken. Want de mensen zeggen al gauw, er zal wel iets van waar zijn. De boze tong vindt het boze oor. Onderschat de macht van de duivel niet. Laten je woorden met zout besprengd zijn, zoals de schrift zegt. Wat wordt er toch afgekletst over iemand die er niet bij is? In de huiskamer en op verjaardagsvisite. Heb je het al gehoord? En dan wordt het ineens stil. Heb je het al gehoord? Nee? Nou, ik zal het je zeggen. En dan komt het verhaal waar iemand door de modder wordt gehaald. Dat is zo laf. Want degene over wie het gaat is er niet om zich te verdedigen. En zo worden 3 personen gekwetst. De lasteraar. Degene die belasterd wordt. En zij die het aanhoren. Vindt u het gek dat Jacobus, als hij het over de tong heeft, de tong een vuur noemt? Een gevaarlijk vuur. 1 vonk en een laaiende vuurzee is het gevolg. 1 verhaal en iemands goede naam is voor een goed stuk gemaakt. Jacobus zegt over de tong, het is het rad van onze geboorte en het wordt ontstoken door de hel. Dat is wat, gemeente? Een rad of een wiel is iets wat steeds maar doordraait. Daar komt geen eind aan. En wie zijn eigen geweten dicht liegt en dicht roddelt, raakt er zo aan gewend dat hij de leugen gaat geloven. En het is tot schade voor zijn ziel. En de ene leugen roept de andere op. De grens tussen waarheid en leugen vervaagt. En wie tegenover de mensen niet eerlijk is, kan het ook niet zijn tegenover God. Dan worden je gebeden verhinderd. En de vrede met God gaat verloren. De verborgen omgang met God wordt verwoest door leugen en laster. En dan zegt de catechismus ook nog dat ik niemand lichtelijk, dat is gemakkelijk, veroordeel of help veroordelen. Dat deed Eli met Hanna. Hanna had haar ziel uitgestort voor de Heere. Hanna lag geknield te huilen voor het aangezicht van de Heere. Ze bad, o Heere, geef me een kind, als u dat doet, dan zal dat kindje voor u zijn. Ze werd zo geplaagd door Peninna. Haar man Elkana kon haar ook niet troosten. En ze zoekt troost bij de Heere. En dan komt Eli. En die heeft zijn oordeel al klaar. Hoe lang zul je je dronken aanstellen? Maar dan zegt Hanna, nee mijn heer, ik ben een vrouw die bezwaard is van geest. Ik heb geen wijn of sterke drank gedronken. Ik heb mijn ziel uitgegoten voor het aangezicht van de Heere. En de vrienden van Job, die konden ook zo gemakkelijk oordelen. Ze zeiden, Job, het bestaat niet dat jij zo beproefd wordt. Dan moet je wel gezondigd hebben. Ze veroordeelden hem lichtelijk, gemakkelijk. Wij staan zo gauw met ons oordeel klaar. Als we de feiten niet helemaal kennen, dan zeggen we al gauw, nou ja, het zal wel zo of zo gegaan zijn. Wat een verdachtmakingen soms. En we zijn ook geneigd onze eigen onhebbelijkheden te verdoezelen. En die van een ander door het vergrootglas te zien. Help niet mee om iemand te veroordelen. Doe er geen schepje bovenop. Arme naaste, als dat gebeurt. En arme u, als u daaraan meedoet. Want liegen en bedriegen zijn werken die de duivel eigen zijn. Hij is de vader der leugen. Wie liegt, laat zien van wie hij familie is. Laat ieder van ons, als het hierover gaat, zijn eigen zonden bedenken en zich verootmoedigen voor God. Het is schandelijk, zeker na ontvangen genade, om te liegen en bedriegen. Niet doen, zegt God. Dat was onze eerste gedachte. We zagen hoe de leugen het won van de waarheid. We gaan zingen met elkaar uit Psalm 120, opnieuw over waarheid en leugen, vers 1 en 2. In Psalm 120 gaat het over de pijn van iemand die belasterd wordt. En dan bidt hij tot de Heere en dan lezen we in vers 1, de tweede helft, o Heer, doe mij de strik ontslippen van de fijnse rij en valse lippen, behoed mij voor de bitse tong, die mij met leugentaal besprong. En vers 2, wat voordeel zal het bedrog u baren, vermetel rot, rot betekent hier een groep van lasteraren, wat voordeel zal u in dit leven uw bitse tong uw boosheid geven? Psalm 120, vers 1 en 2. Thank you. eerste punt ging over hoe de leugen het wonder van de waarheid. We zijn gekomen bij het tweede thema, hoe de waarheid, met een hoofdletter, het wonder van de leugen. Als ik zeg wonder, dan weet u over wie het gaat. Het gaat over hem die zegt, ik ben de waarheid. De Heere Jezus is gekomen opdat hij de werken van de duivel verbreken zou. Hij kon zeggen, ik ben de waarheid. Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Hij werd als leugenaar, als misdadiger, als godslasteraar gekruisigd. Toen hij de waarheid beleed en op de vraag, zijt gij de Christus? Antwoordde, ja, gij hebt het gezegd. Dat kostte hem zijn leven. Ja, volk van God, die vriend wilde in onze plaats gaan staan. Op hem kwam de toorn van God, die wij hadden verdiend door liegen en bedriegen. Die toorn heeft hij van ons op zichzelf geladen. Die laster is hem niet bespaard, maar heeft hem achtervolgd tot aan het kruis. Hij werd voor leugenaar uitgemaakt en hij zweeg stil. Wat indrukwekkend als we Jezus zien staan tegenover zijn rechters. Hij gaat niet in de verdediging. Hij zwijgt op alle beschuldigingen, terwijl hij recht van spreken had. Hoe kan dat, gemeente? Hier kijken we in het hart van het evangelie en in de diepte van Gods gebod. Want hij stond daar als borg, als plaatsbekleder voor leugenaars. Niet alleen voor aardse rechters, maar ook voor de hemelse rechter. Dwars door al dat gekonkel en gedraai van wetgeleerden, loopt de lijn van Gods waarheid en Gods recht. Daarom zwijgt de Heere Jezus onder alle beschuldigingen, als borg, in onze plaats. Hij staat daar in plaats van leugenaars. Hebt u dat wel eens gezien? Jezus staat in onze plaats. En dat was geen vergissing. Heel bewust vervult hij het negende gebod. De waarheid, Jezus, wint het van de leugen. Daar staat hij. Hij, degene in wiens mond nooit bedrog geweest is. Tweede Adam, waar zijt gij, o plaatsbekleder? Zie, vader, hier ben ik. Indien gij dan mij zoekt, om in uw toorn onder te gaan voor al die leugenaars, hier ben ik, vader, laat deze heen gaan. En dan ondergaat Christus Gods toorn die wij verdiend hadden door onze leugenachtige woorden. Hij geeft aan de waarheid getuigenis door het offer te brengen en zich te laten striemen en vervloeken en kruisigen, als was hij de grootste leugenaar. Zie het lam, gemeente, hij plengt zijn borgbloed. Hoe zit u onder de verkondiging van dit evangelie? Zegt het ons niet hoe schuldig wij staan? Is er een feller en striemender, scherper, ontdekkender en pijnlijker schuldprediking dan de prediking vanuit Christus, de wetsvervuller, hij die de last van de zonde heeft gedragen? Roept uw hart dan niet, Heere Jezus, dat u daar wilde staan voor mij? Daar had ik moeten staan. Onder die toorn van God had ik voor eeuwig moeten verzinken. En dan had ik niets te zeggen gehad, want het was rechtvaardig. De Heere Jezus. Jezus stelde leugen en bedrog aan de kaak als eigen werken van de duivel. Toen hij profeteerde over zijn offerdood, om verzoening te doen voor de zonden, werd hij de waarheid als was hij leugen, als was hij een leugenaar en godslasteraar, uitgeworpen buiten de stadspoort. Toen heeft hij om zijn leven te redden niet de toevlucht genomen tot leugen, maar hij stierf voor de waarheid en bezegelde de waarheid met zijn bloed. De leugen riep de waarheid uit en de waarheid stierf voor leugenaars. En in die weg triomfeerde de waarheid over de leugen. De waarheid won van de leugen. En wat doet deze koning nu? Nu, door de kracht van zijn geest, vernieuwt hij mensen die van nature uit de vader der leugenen zijn. Hij gaat ze oprecht maken. Is dat geen wonder? Dat leugenaars oprecht worden. Ik zeg niet dat ze dan nooit meer zonde doen. Ik zeg niet dat ze dan nooit meer liegen. Maar hij maakt mensen oprecht, zodat ze de waarheid gaan liefhebben en hem als de waarheid gaan beminnen. Dan gaan ze oprecht bekennen dat ze onder Gods toorn liggen. Dat is gemakkelijk gezegd, niet waar? Wij liggen van nature onder Gods toorn. Maar of we geloven het niet, of we komen aan de voeten van Christus terecht. En dan belijd je, Heere, ik ben uw gramschap waardig. Wees mij de zondaar genadig. Met die belijdenis kun je het niet uithouden, want er moet een oplossing komen. En die vind je aan de voet van het kruis. Want je gelooft Gods woord. Het ware woord, het woord der waarheid dat God barmhartig is en goedertieren en vergevingsgezind. Dat hij zegt, zo ver het west verwijderd is van het oosten, zo ver heeft hij om onze ziel te troosten, van ons de schuld en zonde weggedaan. Dan geloof je de belofte van het kruisevangelie dat een ieder die in deze gekruisigde koning gelooft, niet verderven zal, niet omkomt, maar eeuwig leven heeft. Je krijgt moed en troost en de Heere Jezus wordt je dierbaar. En zo komt er in je schuldige hart plaats voor het dierbaar bloed van het lam en voor verlossing. Er komt plaats om hem te dienen. Hij wordt dierbaar en ook noodzakelijk. Je hart gaat naar hem uit. Als je onder het woord zit en hij komt in het woord op je af, in het gewaad van zijn evangelie, dan zie je zoveel schoonheid in hem, dat je met de bruid uit het hooglied zegt, alles wat aan hem is, dat is gans begeerlijk. Dan sla je de armen van het geloof om hem heen. O Heere Jezus, u bent alles. U bent mij alles waard. Dat u voor zo één wilde sterven, dat u mijn zondenlast wilde dragen, voor iemand die zo onwaarachtig en leugenachtig is. Dan bidden we, maak mij ook oprecht. Dan gaan we alle liegen en bedriegen, als werken die de duivel eigen zijn, vermijden. Dat is de vrucht van de verlossing door Christus. Door wedergeboorte verander je van vader. Dan wordt God je vader, de God en vader van onze Heere Jezus Christus, zegt Paulus. Want dan gaan we op hem lijken. Dan worden we door Christus uitgeleid uit het diensthuis der zonden. Ons leven wordt vernieuwd en dat uit zich in dagelijkse bekering, in de praktijk van het leven. Dat was ons tweede punt. We gaan nu naar het derde punt, hoe de waarheid met een hoofdletter, het wint van de leugen. Dat lezen we aan het eind van antwoord 112. Insgelijks dat ik in het gericht en in alle andere handelingen de waarheid lief heb, oprecht spreek en beleid, en ook mijns naasten eer en goed gerucht, naar mijn vermogen voorsta en bevorder. Wilt u weten of u het eigendom van Christus bent? Er zijn veel mensen die zeggen, als ik dat nou eens wist. Het is ook een belangrijke vraag. Want als je geloofszekerheid mist, dan weet je niet waar naartoe je op reis bent. Wilt u weten of u Christus eigendom bent? Kijk dan eens of uw leven vrucht draagt uit hem. Met betrekking tot het 9e gebod. Want je wordt door genade oprecht. Je gaat de leugen haten en waarheid liefhebben. In het gericht staat er in de catechismus. Zonder recht kan waarheid niet triomferen. Het gericht, dat betekent in een rechtszaak, in juridische handelingen. Dan word je ook in een rechtszaak oprecht. Tegenover de overheid, want daar gaat het hier vooral over. Als je een eed moet afleggen in een rechtszaak. Maar ook als je je belastingformulier invult en ondertekent met aldus naar waarheid ingevuld. Of als je zelf een rechtszaak tegen iemand hebt. Of als je moet voorkomen. In het gericht waarheid liefhebben. En, zegt de catechismus, in alle andere handelingen ook. Je verkoopt je auto aan een particulier. Je hebt nog nooit zo'n beste auto gehad, zeg je. Maar je doet hem weg, want je hebt er zoveel ellende mee gehad. Je gaat waarheid liefhebben, spreken en belijden. Door het bloed van het lam word je vernieuwd. En je hebt de waarheid lief. Je gaat de waarheid spreken tegenover je naaste. En je belijdt ook voortdurend je tekort aan de Heer. En aan je naaste, als je daarin gefaald hebt. Wie God kent en wie de Heere Jezus lief heeft, gaat ook de waarheid lief hebben. Die wordt oprecht, op kantoor, in de werkplaats, in het gezin, op school, in de politiek, in handel, in het ambt, op de preekstoel, overal. Het liefhebben van de waarheid zal blijken in ons spreken. We moeten betrouwbaar zijn. Ook in het aangezicht van de dood. Het wordt tegen mensen die op sterven liggen soms gezegd. U ziet er goed uit vandaag. Of fijn dat u zo goed opknapt. Terwijl u weet, diegene is terminaal en het wordt sterven. We moeten betrouwbaar zijn in persoonlijke verhoudingen. Als we tegen iemand zeggen van, joh, wat heb je dat goed gedaan, maar je meent er niets van. Of op school, jongens en meisjes, als er gevraagd wordt, je had geen mooi cijfer voor je repetitie, hoe komt dat? En dan zeg je, ja, nou ja, ik had zo'n hoofdpijn, ik kon echt niet leren. Maar je zat de avond ervoor de hele avond te gamen. Liegen mag niet. Je gaat de waarheid belijden, zegt de catechismus, hoe moeilijk dat ook is. Ook als je in verlegenheid komt, als je denkt, nu ben ik erbij, dan verzin je gauw wat om eruit te draaien. Herkent u het? Nou, dan ben je een leugenaar. Liegen om bestwil. Abraham beleefde er niet veel vreugde aan, toen hij jokte tegen de farao en over Sara zei, ze is mijn zus. Dat wil aan de andere kant natuurlijk niet zeggen dat je altijd alles maar moet zeggen. Dat staat ook in de Bijbel. De liefde bedekt alle dingen. Wat tot schade is van je naaste, dat mag je verzwijgen in liefde. Een eerlijk ontwijkend antwoord mag, als je daarmee het goed gerucht en de goede naam van je naaste kunt bevorderen. Je hoeft ook niet alles te zeggen wat je denkt. Laat liefde, zelfkennis en wijsheid hier maar richtsnoer zijn. Ook de Heere Jezus verzweeg in sparende liefde de naam van Judas, toen gevraagd werd wie hem verraden zou. Verder staat er in de catechismus: ook de eer en het goed gerucht van mijn naaste, naar mijn vermogen, dat betekent zoveel als ik kan, voorsta en bevorder. En daar hebt u het positieve aspect in het gebod. We zagen wat er niet mag, het negatieve aspect, maar nu wat u wel moet, het positieve aspect. De catechismus voelt dat aan. Als het gaat over niet doodslaan, in het zesde gebod, dan staat erbij, we moeten onze naaste juist lief hebben. En zo is het ook hier in het negende gebod. Niet alleen wat je niet mag, maar ook helpen het goed gerucht van je naaste te bevorderen en te verdedigen. Als er in je naaste omgeving kwaad over iemand gesproken wordt, dan moet je daar geen schepje bovenop doen. Dan moet je zeggen, stop daarmee. Dat is geloof, werkend door de liefde. De liefde verblijdt zich niet in ongerechtigheid, maar zij verblijdt zich in de waarheid. Je wordt een pleitbezorger van je naaste, ook als hij er niet bij is. Want wij moeten het ook zelf hebben van die grote pleitbezorger in de hemel. Jezus Christus, de rechtvaardige. Hoe vergaat u het, gemeente, in deze dienst? Onder de prediking van Gods heilzaam gebod, het negende gebod. Wees eens eerlijk. Wie is er niet schuldig? Wie er niet schuldig is? Steek je hand maar niet op, want dan lieg je. Moet u het ook niet zeggen? Het is waar. Het is wel eens goed om beschaamd te staan. Want we zijn vaak zo groot van onszelf. En het is goed als de Heere ons laat zien wie wij echt zijn. Gemeente, dat God naar ons wil omzien en met zulke mensen verder wil. Dat hij zegt, voor zulke mensen heb ik mijn zoon gegeven. Want ik heb je gemaakt om mijn lof te verkondigen. Ik zal je vernieuwen. Ik zal je herstellen naar mijn beeld, zodat je op mij gaat lijken. Opdat uiteindelijk dat doel weer in jouw leven tevoorschijn komt. En misschien zeg je, ja, dat is mooi. Maar was het maar waar, want ik kom in alles tekort. Maar we mogen weten, de strijd tussen waarheid en leugen is gewonnen door Christus. En ook vandaag maakt hij leugenaars oprecht voor God en voor de mensen. Daarom strijden gelovigen, alle gelovigen, om oprecht te zijn voor God en voor de naaste. In de wetenschap dat de overwinning behaald is. Dat we vanuit onszelf niet zijn. Maar we doen dat niet in eigen kracht. We bidden om genade en kracht bij God vandaan. En dat gaat altijd weer in de weg van vergeving. Vergeving van zonden. Misschien zegt u, zou dat dan ook voor mij kunnen? Vergeving van al mijn zonden. Er is vergeving. Ik ken een leugenaar die vergeving kreeg. En u kent hem ook. Petrus. Wat heeft die man gelogen? Hij loog alsof het gedrukt stond. Hij hield het vol bij hoog en bij laag. Jezus, ik ken die mens niet. Zijn meester die daar staat om zijn leven voor hem te geven. Hoe moet dat aflopen, gemeente? Petrus, gij zult geen vals getuigenis spreken. Hier sta jij je meester en heiland te verloochenen. Hoe zal dat aflopen? En terstond, als hij nog sprak, kraaide de haan. En de Heere zich omkerende, zag Petrus aan. En daar breekt het hart van Petrus onder dat liefdesoog van Christus. Die pijl in zijn hart is raak. Hij vlucht naar buiten. Hij zag in de ogen van zijn lijdende borg de droefheid over zijn zonden. En tegen die ontfermende ogen kunt u het niet uithouden, gemeente. Dat werkt, dat wekt diepe verslagenheid en boetvaardigheid. Petrus moet naar buiten en hij valt neer voor God. O God, ik heb mijn meester verloochend. O God, wees mij zondaar genadig. En hij weende bitterlijk, staat er. Is u dat vreemd? Wie een bedrieger wordt voor God, onder het aangezicht van Jezus, die gaat door zijn knieën. Die kent iets van dat bitter wenen. Vanuit de beschuldiging van de wet, zegt u, ja, dat ook. Maar vooral vanuit die liefdesblik van Christus, die ons de wet tot op het diepste laat verstaan. We leren van hem om lief te hebben. Gemeente, als deze tranen van liefde en berouw in je hart komen, dan begint ook de liefde tot God te branden. De liefde tot al Gods geboden. Je wilt het helemaal anders. Je wilt opnieuw beginnen. En dat kan ook. Je mag elke dag opnieuw beginnen. Want je hebt elke dag de Heere weer nodig. Schoon mijn zonden vele zijn, maak om Jezus wil mij rein. Je krijgt God lief en zijn geboden. Je gaat de waarheid lief hebben en de waarheid spreken en belijden. Je kunt niet meer verder met een leven van leugens en roddel. Christus zegt, ik ben de waarheid. En hij neemt woning in je hart. Ik leef. En de waarheid, Jezus, leeft in mij. En ik leef in hem. Want hij heeft mij gekocht met zijn dierbaar bloed. Wie Christus de waarheid lief heeft, die blijft tot in eeuwigheid. Amen. Laten we met elkaar danken. O God, die de waarheid bent. U bent waarachtig. En alle mens is leugenachtig. Opdat u gerechtvaardigd wordt in uw spreken en in uw richten, opdat heel de wereld verdoemelijk is voor u. Maar in uw waarheid is het leven, in Christus die de waarheid is. Als we hem niet kennen, laat ons dan zoals Petrus onder zijn liefdesoog voor hem te voet vallen, onze zonden belijden, maar ook vergeving ontvangen, opdat we waarheid gaan doen en waarheid gaan leven. Wilt u de lof en de dank ontvangen, ook voor wat u in deze dienst gaf? Wilt u in de middagdienst met ons zijn, als broeder Baak en ikzelf dan opnieuw bevestigd mogen worden in het ambt? Wilt u dominee Zipro geven wat hij nodig heeft? Wilt u een gezegende dienst geven? Wilt u er zelf bij zijn? Door uw Heilige Geest. We bidden nogmaals voor Martine Salome. Wilt u met haar meegaan als ze opgenomen wordt? Wilt u bij haar zijn? En ook met de mensen in de fontein. U weet ook van hun leven en hoe moeilijk het daar kan zijn. En we kennen ook misschien wel psychische nood terwijl we niet opgenomen zijn. Maar waarin het leven zo donker kan zijn. En we misschien denken, ik hoef er niet meer te zijn. Ontfermt u het zich dan, Heere, en ontsteek onze duisternis met uw licht. Vergeef ons onze zonden en hoor ons in Jezus' naam. Amen. Psalm 140, vers 10 en 11 is de slotzang. Vers 10, een lasteraar, een leugenspreker, zal nooit op aard bevestigd zijn. En het 11e vers, ik weet dat God getrouw in het richten, des armen rechtszaak, daar hij schrijdt, hoe vals hem de ontrouw moog betichten, beslissen zal naar billijkheid. Psalm 140, vers 10 en 11. Thank you. Laten we eindigen met de zegenbeden. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen. Tegen.